Maar dit is ook voor wat Siebe daarachter doet. Hoi, ik wil beginnen met gebed. Vader in de hemel, onze Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we samen mogen nadenken over Psalm 110. Zulke belangrijke woorden uit uw woord, die ook zo'n belangrijke betekenis hebben voor uw Zoon Jezus en ook voor ons. Wilt u ons wijsheid geven, wilt u ons helpen door uw Heilige Geest, dat we iets mogen verstaan van uw woord. Zonder uw geest kunnen we dat niet verstaan. En daarom willen we u vragen om ons te helpen daarbij. Mogen we ook samen daarover nadenken en samen, door middel van respect voor elkaar, over uw woorden praten. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Oké. Ja. Heeft iedereen een Bijbel? Heb jij een Bijbel? Oké. Was eigenlijk aan jou gericht die vraag, maar. Want we gaan veel Bijbel lezen. Dat maakt het mij makkelijk. Hoef ik minder te zeggen. Maar. Toen wij gingen nadenken over de invulling van deze avonden, toen was het idee om iets uit het Oude Testament te doen met een link naar het Nieuwe Testament. En om dat vooral ook samen te lezen, samen te bespreken. En toen werd ook mij gevraagd of ik dat wilde doen en ook wat voor onderwerp ik dan zou kiezen. En toen riep ik eigenlijk in een opwelling Psalm 110. En dat is eigenlijk omdat, ja, psalmen zijn heel belangrijk in het Nieuwe Testament. Er worden heel veel geciteerd, dus ik dacht, nou, het is leuk om iets met een psalm te doen. Waarom dan ook niet de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament? Nou, ik heb er geen spijt van hoor, dat ik dat heb gedaan, maar het was lastiger dan ik dacht. En ik hoop dat ook duidelijk te maken. Ik wil beginnen met gewoon Psalm 110 lezen. Ik heb niet zoveel slides, ik heb vooral voor de rest, dit is het enige Bijbeltekst die ik op een slide heb. En dit is de NBG-vertaling van Psalm 110. En ik ga ook meteen zeggen, ik ben hier aan het praten, maar het is niet de bedoeling dat dit een soort Bijbelstudie wordt van mij en dat jullie allemaal luisteren en ik hier aan het praten ben. Als jullie wat willen zeggen, voel je vrij om wat te zeggen. Dat vind ik zelfs fijn. Want ik wil ook echt dat we er samen over nadenken. Want ik ga jullie meteen al zeggen, ik snap niet alles van deze psalm. En ik denk jullie ook niet, maar wie weet. We gaan het gewoon lezen en dan wil ik vers voor vers er een beetje doorheen gaan en dan meer naar de context van deze psalm kijken. Dit is een psalm van David en hij gaat zo. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dagen van uw Heerban. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw van uw jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen en het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gericht onder de heidenen hoop lijken op. Verplettert hoofden op het weideveld. Hij dringt onderweg uit de beek. Daarom heft hij het hoofd op. Oké, dit is dus de NBG-vertaling. Ik denk dat die vertaling ook de meeste van jullie hebben. Als je deze psalm leest in de NBV-vertaling is die iets anders, maar de strekking ervan is redelijk hetzelfde. Ik ga op de volgende slide laten zien, heb ik in rood woorden veranderd en dat heb ik gedaan naar aanleiding van de concordante vertaling bijvoorbeeld van deze psalm. Maar ik heb ook veel gelezen van hoe je nou bepaalde stukken uit deze psalm kunt vertalen en hoe die vertaald worden. En ik denk dat sommige dingen, tenminste voor mij, op die manier duidelijker zijn geworden. Allereerst bijvoorbeeld het begin. He, daar staat, aldus luidt het woord van de Heer tot mijn Heer. Als je in het Hebreeuws kijkt van deze psalm, staat er al bijvoorbeeld iets anders. Staat er niet Heer, maar staat er de naam van God. Ik heb het weergegeven als JHWH, omdat mensen het verschillend uitspreken. Je kan zeggen, Yahweh of Jehovah. Zegt nadrukkelijk tot mijn Heer. En dat zegt nadrukkelijk is echt een soort profetische uitspraak. Dit is de declaratie, de bevestiging van Yahweh tot mijn Heer, zegt die psalmschrijver. En dat Heer is het bekende woord Adon, wat op Adonai lijkt. Dat zingen we ook wel eens. Dus dat is iemand die de baas over je is, je Heer. Zit aan mijn rechter, staat eigenlijk niet rechterhand, maar gewoon mijn rechter, maar daarmee wordt bedoeld de rechterhand, totdat ik je vijanden gesteld heb als een voetbank voor je voeten. Nou, is mijn eerste vraag al aan jullie, wat zou het inhouden om, als iemand tegen je zegt, ga zitten aan mijn rechterhand? Dan moet je misschien een beetje denken aan de klassieke situatie van de koning, die tegen je zegt, ga aan mijn rechterhand zitten. Dan heb je een ereplaats. Ja. Dus dat lees je ook in de commentaren, dat zal de bedoeling zijn van zit aan mijn rechter, dat is de plek van eer. Je leest ook in de Bijbel dat bijvoorbeeld op een gegeven moment zit Salomo op zijn troon en dan komt zijn moeder Batseba, die komt bij Salomo en die wil wat aan hem vragen over een broer van hem. Maar dan zegt Salomo eerst, haal een troon voor mijn moeder. En die troon wordt aan de rechterhand of aan de rechterkant van Salomo's troon gezet. Dus dat is de plek van eer. Totdat ik je vijanden gesteld heb als een voetbank voor je voeten. Nou, ik denk dat dat ook duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. Een voetbank voor je voeten. Je leest ook bijvoorbeeld in Jozua. Ja, ik zeg af en toe van die tekstverbandjes die ik tegenkwam, die wel grappig zijn. Dat Jozua op een gegeven moment oorlog voert als hij het land Israël verovert. En dan verovert hij op een gegeven moment een aantal steden. En die koningen van die steden, ja, is niet zo grappig voor die koningen. Zijn aanvoerders moeten dan hun voeten op de nek van die koningen plaatsen. Dat is een teken van onderwerping. Vervolgens gaat ook het hoofd eraf van die koningen. Maar dat is een beetje de situatie die hier geschetst wordt. De vijanden worden gesteld als een voetbank voor de voeten van die Heer. En dan wordt er verder gezegd tegen die Heer. Yahweh, of Jehovah, strekt van Sion jouw machtige scepter uit. En dan kan je denken aan een machtige scepter, is een stok die wordt uitgestrekt. Oftewel vanuit Sion, dat is Jeruzalem. Niet alleen Sion zelf, maar ook daaromheen wordt die stok uitgestrekt. Dus ook de landen eromheen. Daar gaat die scepter over heersen. Want er staat, heerst te midden van je vijanden. Dat is ook nog duidelijk, denk ik, toch? En dan komt de tekst. Jouw volk is een en al gewilligheid, of een gewillig offer. Ik weet niet hoe ik het in die vorige. Uw volk is een en al gewilligheid. Ik heb erachter gezet een gewillig offer, want dat is hetzelfde woord. Een vrijwillig offer, jezelf vrijwillig offeren zit daarachter. Op de dag van jouw vermogen. Wat denken jullie daarbij? Jouw volk is een en al gewilligheid op de dag van jouw vermogen. Op de dag van jouw kracht. De dag dat je sterk bent. Als je denkt aan de situatie van een koning bijvoorbeeld. Ik probeer u een beetje door de psalm heen te nemen. Hè, zoals ik er zelf doorheen ben gegaan. Als je denkt bijvoorbeeld aan een koning. Die is sterk op zijn sterkte. Die wil oorlog gaan voeren. Dan kun je denken aan. Als je volk gewillig is. Dan willen blijkbaar. Hè, en zo lees je het in die commentaren. Jonge mannen willen dan voor je vechten. Die zijn bereid zichzelf op te offeren voor je. Zo wordt dit vers vaak geïnterpreteerd. In heilige feestdos, nou feestdos moest ik opzoeken in de Vandalen, dat is dus een feestkleding. In heilige feestkleding, als je in het Hebreeuws kijkt, is dat een woord wat pracht, schittering, kan voor een wapenuitrusting gebruikt worden, maar ook voor feestkleding of voor iets dat glanst, schijnt. In heilige feestdos, uit de baarmoeder van de dageraad heb je de dauw van je jeugd. Oké, dit is, als je kijkt naar de MBG-vertaling, in heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw van uw jonge mannen voor u op. Dus dan zie je meteen dat de MBG, dat heb je de dauw van je jeugd, opvat als er komen jonge mannen naar je toe, die blijkbaar voor je willen vechten. Maar als je heel letterlijk in het Hebreeuws kijkt, ik ken geen Hebreeuws, dus ik heb dit ook maar van lezen. Staat er dit, uit de baarmoeder van de dageraad heb je de dauw van je jeugd. Iemand een idee wat dat kan betekenen? Het blijft helemaal stil. Zo was het ook bij mij hoor, toen ik dit las en probeerde te begrijpen. Je kan in ieder geval zeggen dat het zijn allemaal, als je denkt aan baarmoeder. Het wordt straks makkelijker, hè? We zijn nu nog even naar de tekst aan het kijken. Straks wordt het allemaal. Baarmoeder, dageraad, dauw, jeugd. Het zijn allemaal woorden die hebben te maken met iets nieuws of een nieuw begin. Dus dat idee zit er denk ik in. In heilige schittering heb je de frisheid van je jeugd. Ik zeg maar iets. Eigenlijk, als je ik heb echt best wel veel gelezen over die psalm. Ik heb ergens nergens een goed commentaar op dit vers gelezen. Iemand die het voor mij uitlegt. Ik kom hier straks nog wel op terug. Want er is een alternatief voor deze tekst. Dat ga ik alvast verklappen. Maar dit staat er. En dan, een vers dat wel bekend is, denk ik, voor velen. Jahweh heeft gezworen en het berouwt hem niet. Jij bent priester voor de Aion, in eeuwigheid in de MBG-vertaling, naar de wijze van Melchizedek. Oftewel, dit is weer, hè, net als in het eerste vers, Jahweh zegt nadrukkelijk tot mijn Heer, dat is iets wat tegen die Heer wordt gezegd. Dat is een soort godspraak, zou je kunnen zeggen. En ook hier heb je weer een soort godspraak van Jahweh tot, als ik het zo lees, tot die Heer. Jij bent priester voor de Aion, naar de wijze van Melchizedek. Melchizedek, weten jullie allemaal wie dat is? Melchizedek is die, ja, ik zeg vreemde figuur, die onbekende figuur die Abraham tegemoet komt. Hij is koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, staat er in Genesis. En dan denk je, maar hij behoorde toch niet tot Abrahams volk of wat dan ook. Maar hij is blijkbaar priester van de Allerhoogste God. En Abraham heeft net gevochten tegen een leger dat zijn neef Lot had ontvoerd. Abraham heeft dat leger verslagen met maar 318 mannen. Hele bijzondere geschiedenis, want dat, als je dat leest. En dan komt Abraham terug met alles wat hij heeft veroverd. En dan komt die koning, priester, want dat is het hele punt. Die man is koning van Salem, waarvan ze zeggen dat is Jeruzalem. Maar die is ook priester, dus die is koning en priester. Die komt hem tegemoet. Op dezelfde wijze als bij Melchizedek wordt hier gezegd, jij bent priester voor de Aion. Waarschijnlijk ook weer tot die Heer. Ja, maar daar komen we straks. Ja. Nee, ja, dat denk ik ook. Ja. Nu, in deze psalm lees je dus, Jahweh zegt nadrukkelijk tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, bla 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 bla, dit doet Jahweh. Jahweh heeft gezworen en het berouwt hem niet, jij bent priester voor de Aion, naar de wijze van Melchizedek. En dan komt weer een lastig vers, ik denk niet dat het lastig is, maar als je op internet kijkt, vinden heel veel mensen het lastig. Als je nou kijkt in de MBG staat er, de Heere is aan uw rechterhand. Hey, vreemd, in het eerste vers lees je, zet u aan mijn rechterhand. Zegt Jahweh tot mijn Heere. En hier staat ineens, de Heere is aan uw rechterhand. Dus is dit nou die Heere of die Heere? Als je kijkt in de Hebreeuwse tekst, dan lees je inderdaad ook Heere, dat hier staat, Adonai. Als je kijkt in de concordante vertaling, staat er Jahweh. Jahweh is aan je rechter. En dat komt, en ik heb dat gelezen bijvoorbeeld in de Companion Bijbel, kun je dat lezen. Dat komt omdat in de Hebreeuwse tekst die wordt gebruikt voor de gangbare vertalingen die wij hebben, daar is heel vaak door zogenaamde soferim, dus dat zijn schriftgeleerden uit de tijd van Jezus ook en daarvoor, die hebben heel vaak het woord Jahweh veranderd voor Adonai, omdat ze het moeilijk vonden of verboden vonden, of dat ze bang waren dat die naam werd uitgesproken, denken ze. En dus hebben ze dat Jahweh vervangen door Adonai. En dat zie je eigenlijk nog in heel veel vertalingen terug, dat daarom de Heere is vertaald. Maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws gewoon, Jahweh is aan je rechter. Hij zal koningen doorboren op de dag van zijn boosheid. Hij zal recht spreken te midden van de naties. Hij zal ze vullen met lichamen. Hij zal hoofden doorboren over de immense aarde. Hij zal drinken onderweg uit de beek. Daarom zal hij zijn hoofd opheffen. Het moeilijke aan dit stukje is dat de discussie gaat over wie wordt hier nou bedoeld met die Jahweh. In het eerste vers lees je, zit aan mijn rechterhand. Dus de Heer moet aan de rechterhand van Jahweh gaan zitten. En hier wordt gezegd, Jahweh is aan je rechterhand. Dus zijn er mensen die zeggen, ja, die Heer die wordt ook Jahweh genoemd. Vinden jullie dat logisch? Als je ervan uitgaat dat dit over Jezus gaat, ja. Zo denk ik, oké. Okay. Maar ik probeer dit nog even te interpreteren als dat je, stel dat je de tijd van David leest en je leest dit. Wat zou je dan denken? Kijk, ik zeg het alleen maar omdat er veel discussie over is en ik ga echt niet zeggen van dit is het of dit is het wel of dit is het niet. Ik lees het aan, dit is een ander beeld. Dus daar ga zitten aan mijn rechterhand, dat is de plek van eer. En hier wordt gezegd tegen diezelfde Heer, Yahweh is aan je rechterhand. Oftewel, je rechterhand is... Dat, zo kun je het interpreteren. Of...
Waarom zou je... Wat is nu juist? Is het nou Yahweh of is het nou Adonai? Wat is dan?
Nee, er staat Yahweh. Nee, daar komen we zo. Maar in de Hebreeuwse teksten die worden gebruikt voor de MBG-vertaling en zo, daar staat Adonai.
Ja.
Als je kijkt bijvoorbeeld in de Companion Bijbel, dan kun je lezen dat Adonai is gezet in de plaats van Yahweh. Daar stond oorspronkelijk Yahweh. Dat heeft een de professor Ginsburg, heb ik gelezen. In de 19e eeuw heeft hij een boek geschreven, de Masora heet dat. Die heeft te kijken hoe hij daarbij komt, dat weet ik niet. Want dan zou je een studie moeten doen van al die verschillende handschriften. Maar die heeft geloof ik 132 of 134 plaatsen gevonden waarin dat Yahweh is vervangen door Adonai. En dit is er één van. En je kunt het je voorstellen, want je ziet al in deze groep dat het verwarring geeft. En die verwarring wilde mensen gewoon voorkomen. Misschien wel omdat ze zeiden, ja, maar nu gaan mensen zeggen dat die Heer Yahweh is. Ik lees het zelf zo niet hoor. Ik lees zelf, Yahweh is aan je rechterhand. Dat kun je ook bijvoorbeeld in Psalm 16 lezen. Dat is ook een messiaanse psalm. Daar zegt David, ik heb de Heer recht voor ogen. Yahweh is aan mijn rechterhand. Daarmee bedoelt hij gewoon, alles wat ik doe, daar word ik door Yahweh door geholpen. Hij is, je rechterhand is ook je hand die het sterkst is. Er staat ook in de Bijbel dat Yahweh de hemel heeft uitgespannen door zijn rechterhand. En dat soort dingen. Dus dat is de arm die dingen doet. En dit zegt eigenlijk, als die Heer dingen doet, is het eigenlijk Yahweh. Dus in die zin horen ze wel bij elkaar.
Want in de eerste vers, in het laatste woord, staat ook Adonai?
Ja.
En dat is niet een vervanging geweest?
Nee. Nee. En het is nog heel complex hoor, want in het eerste staat, ik ken geen Hebreeuws, maar in het eerste staat, er staan dezelfde vier medeklinkers in het Hebreeuws. A, D, N, J, geloof ik. En in het eerste wordt het, in de Hebreeuwse tekst heb je die klinkertekens die erbij worden gezet. En in het eerste vers worden klinkertekens erbij gezet waardoor het Adon wordt, Adon. En dat betekent een aardse heer. Dus dat gaat alleen over koningen, maar niet over God. En in dat vers, in de Hebreeuwse tekst, worden er klinkertekens bijgezet waardoor er Adonai staat. En dat is het Adonai wat voor God wordt gebruikt. Dus door die klinkertekens wordt er een onderscheid gemaakt, als er op allebei de plekken Adonai staat, tussen die en die. Maar oorspronkelijk staat hier geen Adonai, er staat Yahweh, Jehovah. In ieder geval, ik vind het ook logisch, want in het eerste vers staat, zit aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gesteld heb als een voetbank voor je voeten. En hier gebeurt dat. Yahweh, hij zal koningen doorboren op de dag van zijn boosheid, verpletteren. Hij zal recht spreken te midden van de naties, hij zal ze vullen met lichamen. Hij zal het hoofd doorboren over de immense aarde. Nou, wie je daarbij kunt denken, daar kun je misschien wel aan Satan denken, denk ik. Of misschien de belangrijkste koning op aarde. En dan het laatste vers, dat is weer een beetje een raadsel. Hij zal drinken onderweg uit de beek, daarom zal hij het hoofd opheffen. In ieder geval staat het hier worden hoofden doorboord, verpletterd, en hier wordt een hoofd opgeheven, omdat er verfrissend wordt gedronken uit een beek. Ik meer kan ik er niet van maken, als jullie een beter idee hebben. Of straks. Dit is hoe je de psalm kan lezen als je er wat meer gaat kijken naar wat voor woorden er staan in het Hebreeuws. En op dit vers ga ik straks nog terugkomen. Maar nu hoe je deze psalm interpreteert. Ik hoor Pieter natuurlijk al en meer mensen hier natuurlijk denken allemaal natuurlijk dit slaat op Jezus. Helemaal mee eens. Kijk je echter in theologie of in commentaren, hoe mensen of bijvoorbeeld ook in Joodse commentaren, hoe mensen deze psalm uitleggen, dan is dat heel verschillend. En eigenlijk heeft dat ook te maken met hoe psalmen zijn ontstaan. En daarvoor wil ik gewoon met jullie lekker wat lezen. Uit 1 Kronieken 15. En dat gaat over David. En dat heeft ermee te maken dat psalmen heel veel met de tempel te maken hebben. David werd op een gegeven moment koning. Saul was gedood, zijn zonen ook. David werd eerst koning te Hebron. 7 jaar. En op een gegeven moment verovert David Jeruzalem. Dat was de stad Jebus in die tijd. Die veroverde die op de Jebusieten. Hij bouwt daar een paleis. En op die manier wordt David koning niet alleen over Juda, maar ook over heel Israël. En David die heeft donders goed door dat hij dat koningschap te danken heeft aan Jehovah, aan Yahweh. En die wil God daarvoor danken. En hij heeft zelf al een paleis en die wil ook graag een paleis of een tempel bouwen voor God. Dat verlangen spreekt hij uit tegen zijn profeet Nathan. En Nathan zegt in eerste instantie, goed idee, doe wat je wil. Maar dan in de nacht spreekt God tot David. En God maakt aan David duidelijk dat God niet wil dat David die tempel bouwt, maar dat zijn zoon dat zal doen. En natuurlijk is dat ook profetisch. De zoon van David zal Gods echte huis bouwen. En in dat vers slaat het natuurlijk ook op Salomo, die na David de tempel zou bouwen. Maar David, die wil zo graag die tempel van God, die gaat wel alles in gereedheid brengen. Dat staat ook in de Bijbel, dat David alles in gereedheid brengt. En het belangrijkste natuurlijk uit die tempel is de ark. En dat wil ik met jullie lezen. Want de ark is op dat moment niet in Jeruzalem, die is in een plaatsje. Die ark is op een gegeven moment veroverd. Misschien kennen jullie dat verhaal wel, door de Filistijnen. Ten tijde van Saul. Die Filistijnen nemen die ark mee. Die plaatsen hem in hun tempel voor de god Dagon. Dat beeld van Dagon, dat valt steeds voorover voor die ark. Op een gegeven moment zijn ook zelfs het hoofd en de handen afgehouden van dat beeld. Fantastisch verhaal. En er worden ook allemaal Filistijnen ziek. Dus die Filistijnen denken, we moeten af van die ark. Dus die sturen die ark weer terug over de grens naar een dorpje. Baala of Kirjat Jearim. In Israël. En daar staat die ark jarenlang. Ik geloof 20 jaar. Verbeter me als dat niet klopt. En daar gaat David die ark halen. En dus wil ik lezen. En dan moet ik het zelf nog opzoeken. 1 Kronieken 15. Oh ja, en dit is het idee van Paul wat ik had. Ik vond Paul zo leuk vorige keer met de Bijbel zo. Dus ik dacht, ik ga eens geen... Het is ook niks voor mij om niet alles op een slide te zetten. Maar het gewoon zo uit de Bijbel voor te lezen. 1 Kronieken 15 vers 25. En dit is het moment dat David dus de ark heeft opgehaald in dat dorpje. Dat was nog een heel gedoe, want daar stierf in eerste instantie die man die zijn hand uitstrekt. Die is bang dat de ark valt. Die stierf en dan blijft de ark weer een poos, blijft hij in dat dorpje staan, in een ander huis. Maar op een gegeven moment durft, en ik zeg letterlijk durft, want David is in eerste instantie bang, durft David die ark op te halen. En we gaan lezen hoe hij dat doet. 25. Toen gingen David, de oudste van Israël en de overste over duizend heen, om met vreugdebetoon de ark van het verbond des Heren over te brengen uit het huis van Obed-Edom. En nu God de levieten hielp, die de ark van het verbond des Heren droegen, offerden zij 7 stieren en 7 rammen. David was gekleed in een mantel van fijn linnen, evenals al de levieten die de ark droegen, de zangers en Kenania die over het vervoer en de zangers de leiding had. En David droeg een linnen lijfrok. Geheel Israël haalde de ark van het verbond des Heren onder gejubel en hoorngeschal, met trompetten en cymbalen, spelend op harpen en cites. Toen de ark van het verbond des Heren bij de stad van David kwam, keek Michal, de dochter van Saul, dat was Davids vrouw, uit het venster en zag koning David huppelen en dansen. En zij verachtte hem in haar hart. Ik ga verder. Nadat zij de ark Gods binnengebracht hadden, zette zij haar neer midden in de tent. David mocht het huis niet bouwen, maar die had wel een tent gespannen. Midden in de tent die David voor haar gespannen had. Ja. En zij bracht de brandoffers en vredeoffers voor Gods aangezicht. Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam des Heren en deelde uit aan alle Israëlieten, mannen zowel als vrouwen, ieder een brood, een stuk vlees en een druivenkoek. En hij stelde voor de ark des Heren dienaren aan uit de levieten. En hier komt het. Om de Heren, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. Asaf was het hoofd. Op hem volgde Zekaria, Forts, Jeiel, Semiramot, Jegiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jehu met muziekinstrumenten, harpen en cites, terwijl Asaf op cymbalen en de priesters Benaja en Jagaziel op trompetten voortdurend speelden voor de ark van het verbond Gods. Toen op die dag droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeders op de Heere te loven. Nou, en dan komt er een hele psalm. Ik ga hem niet helemaal lezen. Het is een mooie psalm, maar ik denk gezien de tijd dat we dat niet moeten doen. Het we kunnen wel na die psalm even verder lezen in vers 37. Toen liet hij daar voor de ark van het verbond des Heren blijven Asaf en zijn broeders om bestendig dienst te doen voor de ark, zoals het voor elke dag was voorgeschreven. Evenzo Obed-Edom en hun broeders. 68. Voorts Obed-Edom, de zoon van Jedutun en Goza als poortwachters. Oké. Het punt hiervan is, David haalt de ark binnen en je kunt lezen dat ze dat met muziekinstrumenten doen. Dat doen ze door te zingen. En hij stelt ook echt mensen uit de Levieten. Hè. De Levieten is dat de stam die die tempeldienst heeft. Die stelt hij aan om God te loven en te prijzen. En dat is door middel van zang. Door middel van het zingen van zo'n psalm. Wij lezen die psalmen, maar we zingen ze ook. En dat deden die Israëlieten ook. En dat is dus ook het idee meteen achter de psalmen. En daarom wilde ik dit ook lezen. Dat de psalmen zijn de lofzangen van Israël die in de tempel vroeger werden gezongen. En je kunt bijvoorbeeld ook nog in oude commentaren, Joodse commentaren, op bijvoorbeeld de offerdienst in de tempel lezen precies welke psalmen er op welke dag werden gezongen. Elke dag werd er een andere psalm gezongen. Elke sabbat werd bijvoorbeeld dezelfde psalm gezongen. En er werd een psalm bij het ochtendoffer en een psalm bij het avondoffer gezongen. Dus dat is het idee achter waarom er psalmen zijn. En dat is ook het idee wat mensen hebben als je leest. Als ze deze psalm lezen, dan zeggen ze, deze psalm is geschreven door David om dienst te doen in de tempel bijvoorbeeld. Dat is één uitleg die je leest. Ik moet snel gaan, want we moesten eigenlijk pauze hebben nu. Maar als je, ik ga nog 5-10 minuten door. Als je daarover nadenkt, is dit eigenlijk een hele rare psalm om in de tempel te zingen. En ook in die lijstjes van welke psalmen er werden gezongen, komt deze psalm niet per se voor. Dus kun je ook allemaal anderen uitleggen. Hè? Wie is die Heer nou, zegt men dan? Zou dat David zelf zijn? Je kan bijvoorbeeld dat van David in het begin kun je ook in het Hebreeuws vertalen met voor David. Dus zeggen ook mensen, oké, dit is een psalm. Die heeft misschien David wel geschreven, maar die heeft hij voor zijn dienstknechten geschreven. En die dienstknechten die zingen dit tot David. David is koning en die zingen als het ware dat David als koning aan de rechterhand van Jahwe zit. Dat is een uitleg die je bijvoorbeeld leest. Of sommige mensen zeggen, dit is een psalm, nee, die heeft David geschreven voor Salomo. Als je leest aan het eind van zijn leven, wij weten allemaal dat Salomo koning is, maar als je dat leest, dan zie je dat eerst een andere broer van Salomo zichzelf tot koning uitroept, Adonia. En om dat te voorkomen, maakt David Salomo al koning. En mensen zeggen, op dat moment is Salomo koning en David noemt dan Salomo zijn heer. En daarom heeft hij die psalm voor Salomo geschreven. En misschien ook wel voor de zonen van Salomo daarna, zodat dit een soort psalm is, die wordt altijd gezongen als er een nieuwe koning wordt, hoe noem je dat? Ingehuldigd. Dat soort dingen lees je in moderne commentaren. Kijk je in oude Joodse commentaren, dan zie je een hele andere uitleg. Daar zie je ook wel dat dit door rabbijnen wordt toegepast op David bijvoorbeeld. Wat heel raar is, kijk, er zijn allemaal argumenten om dat niet te geloven. Want er staat bijvoorbeeld, jij bent priester voor de Aion. Ja, waarom zou dat van David worden gezegd? David is nooit priester geweest, David was koning. Hè? En dat kun je ook voor die andere koningen bedenken. Maar zeggen Joden bijvoorbeeld, of rabbijnen, ja, ik moet het niet algemeniseren, maar dat kun je lezen in oude commentaren. Dit heeft David geschreven, maar dit gaat over Abraham. Want er wordt bijvoorbeeld gesproken over Melchizedek. En dit gaat over Abraham, die strijd voerde tegen die koningen. Ik zei net met maar 318 mannen. Heel bijzonder dat hij met maar 318 mannen al die koningen en die legers verslaat. Oftewel David, dus in een soort beeldspraak, spreekt hij daarvan. Want Abraham, dat is de voorvader van David, dat is duidelijk zijn heer. Vroeger neem ik aan dat ik mijn vader ook met heer zou aanspreken. Tuurlijk. En dat u, net als Sarah, haar man ook als heer aansprak. Maar zo zegt David ook tot zijn voorvader Abraham. Jahweh zegt nadrukkelijk tot jou, mijn heer, zit aan mijn rechterhand. Oftewel, dat Abraham wint met 318 mannen van die legers. Ja, dat is alsof hij aan de rechterhand van Jahweh zit. En Jahweh verslaat die legers voor hem. Maar ook dat, je leest dat best vaak, die uitleg. Ook dat is een rare uitleg, want er wordt ook gesproken over Sion, Jeruzalem. En Abraham had weinig te maken met Jeruzalem. Nee, om het. Nee. Er zijn allemaal redenen om dat eigenlijk allemaal maar flauwkul te vinden. Nou ja, ik meen dat. Om daar anders over te denken. Sorry, Paul. En laten we ook lezen wat David zelf zegt in 2 Samuel 23. Want dit is iets wat je in al die commentaren niet leest. En ik ga natuurlijk naar iets toe waar jullie allemaal, denk ik, hetzelfde als ik over denken. Namelijk dat deze psalm helemaal niet over David of Abraham of wie dan ook gaat. 2 Samuel 23. Dat doe ik nooit meer. Ja. Dit zijn de laatste woorden van David, begint het mee. Maar als je verder leest, gaat het nog hoofdstukken lang over David. Dus. Spreuk van David, de zoon van Isaï. En spreuk van de man die hoog geplaatst is. De gezalfde van Jacobs God. De lieflijke in Israëls lofzangen. Dus hè, dat zijn de psalmen. David heeft veel psalmen geschreven, dus daarom wordt hij waarschijnlijk zo genoemd. En dan zegt hij, de geest des Heren spreekt door mij. Zijn woord is op mijn tong. Israëls God spreekt. Israëls rots zegt tot mij. Een rechtvaardige heerser over de mensen. Een heerser in de vreze Gods. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Een morgen zonder wolken. Door de glans na de regen spruit jong groen uit de aarde. Maar niet alzo mijn huis bij God. Toch heeft hij mij een eeuwig verbond gegeven, geordend in alles en verzekerd. Want al mijn heil en alle welbehagen, zou hij die niet laten uitspruiten? Ja, ik wil even tot hier laten. Het ging mij vooral om die verse, de geest des Heren spreekt door mij. Zijn woord is op mijn tong. Israëls God spreekt. Israëls God zegt tot mij. Wij weten allemaal nu, tegenwoordig, dat David de profeet was. Maar dit is ook, denk ik, de sleutel om deze psalm te begrijpen. En daarom wilde ik dit stukje ook lezen. Degene die van Ellen en Rickert houden, die herkennen de woorden. Kunnen ze ook zingen, denk ik. We denken vaak, als je aan profeten denkt, denk je vaak aan de bekende profeten uit de Bijbel. Weet ik veel, Elia en Elisa. En misschien ook de profeten die naar wie een Bijbelboek is genoemd, Jeremia en Jesaja. Maar ook David, en dat blijkt wel uit deze woorden, is een profeet. Dus ook als David iets schrijft, moet je de mogelijkheid openhouden dat het profetisch bedoeld is. En voordat we na de pauze daar verder over gaan nadenken, wil ik heel even dit, voor degene die dat niet duidelijk is, en dan wil ik ook nog iets laten zien uit Psalm 110, wat ik wel bijzonder vind, als je inderdaad nadenkt over Psalm 110 als iets profetisch. Dan moet je je voorstellen, dit is gewoon een tijdlijn, hier zijn wij, daar zit David, grofweg 1000 voor Christus. Dus Psalm 110 is 2000 jaar geleden geschreven. En nu komt het een beetje moeilijker. Want die is natuurlijk geschreven, maar we hebben die oorspronkelijke psalm niet meer. Die is in het Hebreeuws geschreven. Sorry? Oh ja, sorry, 3000 jaar. Heel scherp. Ja, ik weet niet waarom ik aan 2000... Nee. Die is in het Hebreeuws geschreven. En die oorspronkelijke tekst hebben we natuurlijk niet meer. Maar de tekst die wij gebruiken, dat kwam net al naar voren, is de tekst dat heet de zogenaamde Masoretische tekst. Dat is een tekst uit de vroege middeleeuwen. Is in het Hebreeuws. Die heeft die Hebreeuwse medeklinkers, maar die heeft ook van die leestekens erbij. Die tekst wordt gebruikt bijvoorbeeld voor de NBG. En dat is de tekst waar we net doorheen zijn gegaan, behalve dan dat Yahweh, wat daar niet staat. Ja, daarnaast is in de eeuwen voor Christus, is er ook een Griekse vertaling gemaakt van het Hebreeuws. Ik vertel dit maar voor de mensen voor wie dit niet zo duidelijk is. Hè. Veel van jullie weten dit al lang. Maar is er ook een Griekse vertaling, die noemen we de Septuagint, gemaakt in Alexandrië. En die tekst hebben we nog steeds, omdat die tekst voorkomt ook in een aantal handschriften die we hebben uit de 4e en de 5e eeuw na Christus. Bekende namen, de Codex Vaticanus, Sinaiticus en Alexandrinus en ook nog andere handschriften, maar dit zijn de voornaamste, die bevatten in het Grieks een hele vertaling van het Oude Testament. En dat noem je dus, dat is die vertaling die toen ooit is gemaakt. Daarnaast hebben we tegenwoordig ook de Dode Zeerollen. Die zijn ook geschreven rond de jaartelling en ook daarvoor. Maar Psalm 110 komt niet voor in de Dode Zeerollen. Dus daar hebben we niks aan. Kijk je nu echter naar die Septuagint, de Griekse vertaling die we dus uit deze tijd hebben, die ouder is dan die Masoretische tekst, Dan klopt die meestal, dan komt dat meestal overeen, maar soms niet. En Psalm 110 is een frappant voorbeeld waarbij die tekst niet helemaal overeenkomt. En frappant zeg ik, omdat als je kijkt in de Septuagint hoe Psalm 110 is vertaald, is de meeste versen hetzelfde, behalve dat ene moeilijke vers. En ik wil dat gewoon laten zien. Ik zeg niet dat dit de juiste oorspronkelijke tekst is, maar het zou kunnen. En als je profetisch nadenkt over deze psalm, is die eigenlijk veel interessanter. Want in plaats van dat er staat, jouw volk is een en al gewilligheid op de dag van jouw vermogen, en dan die rare, ja, die niet begrijpelijke zin uit de baarmoeder, voor de dageraad heb je de dauw van de jeugd, staat er in de Septuagint, bij jou is heerschappij, of beginsel, soevereiniteit, op de dag van jouw kracht, in de glans, in de heerlijkheid, het is een meervoud, van de heilige, en dan staat er uit de baarmoeder, voor de morgen, het staat eigenlijk morgenster, maar dat kun je opvatten als voor de morgen, heb ik jou verwekt. Oftewel, Jahwe zegt nadrukkelijk tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gesteld heb als een voetbak voor je voeten, bla 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 bla, uit de baarmoeder voor de morgenster heb ik jou verwekt. Ik vind dat heel bijzonder. Je leest het ook bijvoorbeeld in Psalm 2, waar Jahwe tot zijn gezalfde zegt, heden heb ik jou verwekt. En dat wordt door Paulus toegepast op Jezus' opwekking uit de dood. En ook in deze psalm, als dit de oorspronkelijke tekst zou zijn, wordt er gesproken van een Heer die aan Gods rechterhand zit, die door God is verwekt. Nou ja, ik vond dat bijzonder, ik wou dat even delen. Dan wil ik na de pauze gaan kijken hoe in het Nieuwe Testament naar deze psalm wordt gekeken. Hoe lang is de pauze? 5 minuten? Willen jullie